Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 10. Johannes zette Eline af bij haar ouders. Zelf moest hij enkele weken naar het seminarie voor nascholing. Voor Eline's vader en moeder was het een feest hun dochter eens een paar weken bij zich te hebben. Voor Johannes was het een bezoeking. Hier had hij de kerk leren kennen, zoals ze werkelijk was. Hij zat in een groep met een vrouwelijke collega die vrijzinnig was. Heel de breedte van de kerk was in de groep vertegenwoordigd. In andere groepen, waarmee hij ook regelmatig te maken had, zaten praktiserende homofielen, die ook gemeentepredikant waren. In de avondwijding gingen vogels van diverse pluimage voor. Meestal onttrok hij zich hieraan. Omdat de inhoud zo in strijd was met de Heilige Schrift, dat hij zijn geweten geweld aan zou doen. Toen hij het terrein opreed, viel er weer die akelige beklemming op hem. Dan leek het of zijn mond gesloten werd, alsof de Heere niet toestond dat hij zou spreken. In de groep had hij een vriend met wie hij zich hartelijk verbonden voelde. Maar in zijn manier van doen leek deze een beetje op een bulldozer, die gemakkelijk over anderen heen walste. Daarom riep hij veel tegenstand aan vijandschap op, die ook te vermijden waren. Mede daardoor waren er voortdurend harde confrontaties in de groep, en was de vijandschap soms om te snijden. Maar niet alleen daardoor, ook de beginselen die Johannes voorstond en verdedigde, riepen vaak felle tegenstand op. Dit keer zou het er weer wel heftig aan toegaan. Ze zouden preken van elkaar beluisteren en beoordelen. Daarna zouden ze verslagen van pastorale gesprekken met elkaar bespreken. Dus het ging over het hart van de zaak. Toen Johannes de hal binnenkwam, stond zijn vriend Arend al te praten met een paar bekenden. Ze begroeten elkaar hartelijk. Ze hadden elkaar altijd veel te vertellen. En omdat Arend vrij dichtbij woonde, sliep Johannes 's nachts bij hem in de pastorie. De gezamenlijke opening verliep als gewoonlijk. Een lied, een luchtig praatje, veel humor, af en toe even lachen. Maar echt gevoel van de zaken waarover het gaat ontbrak. De ernst van de eeuwige dingen kwam totaal niet naar voren. Met een bezwaard gevoel ging Johannes 's middags naar de groep. De preek van de vrijzinnige dame zou besproken worden. De volgende dag was de zijne aan de beurt. Het was op zich helemaal geen onaardig meisje, maar ze was de enige in een groep van mannen. En ze wist dat er twee waren die de vrouw in het ambt niet aanvaarden en daar ook voor uitkwamen. Enkele anderen hadden dat bezwaar ook wel, maar lieten dat niet of weinig merken. Ze was een beetje zenuwachtig. Ik wil eerst nog eens duidelijk stellen dat ik volledig aanvaard en gerespecteerd wil worden als ambtsdrager van de kerk. Ik heb hier altijd zo'n rotgevoel. En ze keek fel in de richting van Johannes en Arend. Ik ben evenzeer predikant als ieder ander hier in de groep. En ik wil niet gediscrimineerd worden. Discriminatie is het, en dat nogal in de kerk, zei ze eventueel nog een beetje geëmotioneerd. Dat was gelijk al een goed begin. De groepsleider, die wel meer had meegemaakt, probeerde haar te sussen. Natuurlijk ben je volledig geaccepteerd. Er wordt hier niet gediscrimineerd. En ook hij keek een beetje dreigend in de richting van Johannes en Arend. Maar laten we nu beginnen. Johannes stak zijn hand op. Ik wil hier toch wel graag op ingaan. We hebben al vaker gezegd dat wij fundamentele bezwaren hebben tegen de vrouw in het ambt. We zijn er tot in het diepst van onze ziel van overtuigd dat de vrouw in het ambt in strijd is met duidelijke uitspraken van het woord van God. Dat heeft met discriminatie niets te maken. Ik meen dat ik als dienaar van het woord van God het volste recht heb uit te dragen datgene wat duidelijk in het woord geschreven staat. Dat wilde ik graag nog even zeggen. Ellie, de vrouwelijke predikant, wierp hem een woedende blik toe en zweeg verder. Kom, Ellie, zei de groepsleider, we gaan eens fijn naar jou luisteren. Dan zullen we wel horen dat je het net zo goed kunt als de mannen, misschien nog wel beter. De dienst werd afgedraaid van de bandrecorder. Met een innerlijke tegenzin ging Johannes verzitten om te luisteren. Eerst had hij de neiging om weg te lopen, maar toch bleef hij zitten. Lang tegelijk voelde hij een diep medelijden met dit jonge vrouwtje, dat ongehuwd samenwoonde en toch predikante was. Ook zij was op reis naar de eeuwigheid en zou spoedig voor Gods rechterstoel staan. Ook voelde hij een diep medelijden met de arme mensen die zich hieraan toevertrouwden. Daarom onderdrukte hij zijn neiging om weg te gaan en bad in stilte of de Heere hem de vrijmoedigheid en de bewogenheid wilde geven om eerlijk te zeggen wat hij ervan vond. Hij moest sterk denken aan de Heere Jezus, die zich ook niet onttrokken had aan de tempel, terwijl hij het zelfs een moordenaarskuil noemde. Dat hadden de mensen ervan gemaakt, maar toch wilde zijn meester daar dagelijks zijn om de woorden van het eeuwige leven te verkondigen. Juist aan hen die zo ver er vandaan waren. Die overdenking gaf hem toch rust toen hij zich zette om te luisteren. Er klonk een vrolijke muziek door de kerk. Allerlei moderne muziekinstrumenten speelden door elkaar. Het ritme leek veel op dat van popmuziek. Ineens hield het op. Kennelijk kwam de kerkenraad met de predikanten binnen. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb er echt zin in, jullie ook? Goedemorgen, klonk het van alle kanten. Ja, wij ook. Het gongsde van stemmen en lawaai. Toen het weer stil was, gaf ze lied 488a op. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt gij ons aller vader, wij danken u voor al wat leeft. Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult gij ons niet ontbreken, wij danken u in Jezus' naam. Daarna deed ze een gebed, waarvan Johannes huiverde tot in het diepst van zijn ziel. Zo brutaal, zo zonder enig besef van Gods heiligheid en majesteit. Zo helemaal horizontaal. Dit was een totaal andere geestelijke wereld dan waarin hij zelf leefde. Johannes had de neiging om op te staan en weg te lopen, maar hij dwong zich opnieuw om te blijven. De schriftlezing was uit het eerste gedeelte van de bergrede, de zaligsprekingen. Daarna volgde nog een hele reeks liederen met harde muziek. De tekst was Matteüs 5, vers 9. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Toen begon de preek. Jullie zijn zalig, want jullie houden toch allemaal van de vrede? Steek je hand op, wie houdt er van vrede? Ja, ik zie het al, jullie allemaal. Er is niemand die zijn hand niet opsteekt. Of toch wel, steek je hand op. Wie houdt niet van vrede? Wie wil oorlog en ruzie? Niemand, niemand, juichten ze. Kinderen, jullie toch ook niet? Ach, jullie vechten wel eens. Maar dan maak je het toch weer goed. Jullie zijn lief, want jullie willen allemaal vrede. Dat zegt Jezus hier. Zalig zijn de vreedzamen. En zo ging het maar door. Er was veel communicatie over en weer. Steeds weer moesten de mensen in de dienst antwoorden of hun hand omhoog steken. Soms maakten ze een grapje en werd er massaal gelachen. Ze werkte haar thema verder uit. Vrede met je naaste, met je buurman, vrede op de wereld. Allemaal meelopen in de optocht voor de vrede. Zo krijg je al iets van het paradijs op aarde. Dat is het wat Jezus bedoelt. En zo ging het een kwartiertje door. Na het amen kwam er een applaus. Toen volgden nog wat liederen en mededelingen. Binnen een uur stond iedereen weer buiten. Zo te horen waren er honderden mensen. Even was het stil. Geweldig zeg, wat weet jij de mensen te boeien? Ze waren er allemaal bij betrokken. De kinderen ook, dat kon je zo horen. En ik ben jaloers op je, zo'n volle kerk. Er waren veel mensen zeker. Klaas, een vriendelijke midden-orthodoxe jonge man, glimlachte haar vriendelijk toe. Ik heb niet zoveel mensen. Ik ben al blij als er 40 zijn. Ja, knikte Ellie, het was een volle bak. En eens barstte Arend los. Johannes hield even zijn hart vast. Jij bedriegt de mensen voor de eeuwigheid. Je hoort niet op de preekstoel. Maar wat je brengt, hoort er nog minder. En eens was het alsof er een bom gevallen was. Niemand zei iets. De groepsleider trok wat zenuwachtig met zijn mond. Fel keek hij naar Arend, zijn ogen vol verachting. Wat een bruut, zag je hem denken. We zullen dat ventje wel eens kraken. Jij kent niet eens de meest elementaire regels van het fatsoen. Als je je niet anders kunt uitdrukken, dan op deze onbeschofte manier leg ik je het zwijgen op. Arends hoofd was als een biet van ingehouden spanning. U hebt het recht niet mij het zwijgen op te leggen. Ik heb het volste recht om hier te zeggen hoe ik erover denk. Ellie bedriegt de mensen voor de eeuwigheid. Dit is geen preek. Dit is volledig in strijd met wat de Heer Jezus bedoelt. Ik heb niets tegen haar persoonlijk, maar alles tegen haar boodschap en het feit dat ze dominee wil zijn. Vol verachting wendde de groepsleider zich van hem af. Klaas, jij was nog niet uitgesproken. Wat vond jij zo positief in deze dienst? Nou ja, ze boeit gewoon. En de boodschap is ook heel duidelijk. Vrede, en daar gaat het om. Ik vond het heel goed. Zijn buurman, een man met lange haren en een flinke baard, knikte instemmend. Je stond geweldig dicht bij ons, Ellie. Je boodschap kwam glashelder over. Ik begrijp waarom jij de kerk zo vol hebt. Je hebt gewoon iets bijzonders. De een na de ander putte zich uit in lofuitingen. Zo snel alsof ze Arend aan Johannes geen kans wilden geven. Toen het een beetje geluwd was, stak Johannes zijn hand op. Graag wil ik ook mijn visie geven. Die weten we wel, zei de groepsleider, maar ga je gang. Maar wel fatsoenlijk, anders maak ik er een eind aan. Johannes deed net of hij niets hoorde. Hij voelde zich uitermate beklemd. Het was alsof zijn mond gesloten werd. Jullie kennen mijn bezwaren tegen de vrouw in het ambt. Als ik een vrouw op de preekstoel hoor, dan geeft mij dat een bijzondere beklemming. Dan heb ik het diepe gevoel, dit is tegen Gods wil. Ik zeg dat niet om Ellie te kwetsen, maar dit is mijn diepste gewetensovertuiging. In onze kerk is er toch ruimte voor iemands geweten? Ja, maar niet om daarmee het geweten van anderen te kwetsen, zei de groepsleider. Johannes ging onverstoorbaar verder. De preek deed op geen enkele wijze recht aan de woorden, aan de bedoeling van de Heer Jezus in dit Bijbelgedeelte. Er werd geen enkel verband gelegd met de andere zaligsprekingen, terwijl ze toch één geheel vormen. De vrede met God door het bloed van Christus, waar het toch boven alles op aankomt, kwam in het geheel niet naar voren. Een eenstemmig gemompel van de hele groep belette hem verder te spreken. Daar gaat het hier niet over. Jij verdraait Christus woorden naar je eigen dogmatiek, kreeg Johannes te horen. In feite werd Johannes het spreken onmogelijk gemaakt. De groepsleider greep in. Het is genoeg. We hebben nu allemaal wel ons zegje gedaan. Die van jou komt dus morgen aan de beurt, zei hij veelbetekenend. De preek van Johannes ging over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Hij had er 3 preken over gehouden. De eerste werd afgeluisterd om na afloop besproken te worden. Het ging over de verzoeking van de duivel, die de zaligmaker verzocht om tot stenen te zeggen dat ze brood zouden worden. In de preek werd uitvoerig ingegaan op wie de duivel was en is. De Bijbelse gegevens werden ordelijk en kort behandeld. Daarna ging Johannes in op de tactiek van de duivel en betrok dit ook op het leven van elke dag. Ook werd het karakter van de verzoeking uitgelegd die de Heer Jezus moest ondergaan. De Heere had 40 dagen gevast. Als mens had hij een enorme honger. Adam en Eva hadden helemaal niet gevast. Ze hadden ook helemaal geen honger toen ze aten van de verboden vrucht. Maar waar de eerste Adam viel, bleef de tweede Adam staande. Hij overwon de macht van Satan, maar de kracht van zijn woord. In de preek werd de overwinning van de Heer Jezus verder uitgewerkt. Maar ook kwam uit hoe alle ware gelovigen met hem verenigd zijn, zodat zij in zijn kracht Satan kunnen overwinnen. Johannes had de preek met veel vrijmoedigheid mogen houden. De kracht en de heerlijkheid van Christus stonden duidelijk centraal in de preek. Toch zat hij met een zekere beklemming nu naar zijn eigen preek te luisteren. Niet omdat hij kritiek vreesde, maar wel omdat hij bang was dat er straks met het heilige gespot zou worden. Hij zag al aan de gezichten hoe er straks gereageerd zou worden. Ellie zat verveeld, haar nagels wat bij te werken en wierp een spottende blik naar Klaas. Arie, een vrijzinnige broeder uit het hoge noorden, had een duidelijk geërgerde uitdrukking op zijn gezicht. Alleen Arend zat geboeid te luisteren. De groepsleider deed alsof hij sliep. Voor de meesten was het duidelijk een kwelling dit te moeten aanhoren. Ze voelden aan dat zij in een totaal andere geestelijke wereld leefden dan die van waaruit deze preek gehouden werd. Arie was de eerste die na afloop reageerde. Ik luister niet meer en ik hoor hier niet. Dat is mijn spontane reactie. Afschuwelijk is het. De mensen worden op een middeleeuwse manier bang gemaakt voor de duivel. Man, wie gelooft er nu nog in de duivel? Ja, zei Ellie. Geen wonder dat er weer zoveel mensen bij jou naar de kerk komen. Je jaagt ze de stuipen op het lijf door te zeggen, wij zijn van de duivel en kiezen voor de kant van de duivel. Dus we zijn en gaan verloren. Behalve die enkele die in Jezus geloven. Nou, het is me het evangelie wel. Ik zou jankend wegrennen.
Nou,
zei Klaas, er zaten toch nogal mooie dingen in. Jullie maken van alles een sprookje, maar de duivel bestaat wel. Maar Jezus heeft zijn macht toch duidelijk gebroken. De Satan heeft niets meer te vertellen. Jezus heeft de mensheid verlost. De duivel kan naar iedereen fluiten. Joh, dat had je meer uit moeten laten komen. We zijn verloste mensen. We staan in die vrijheid. Arend liet ook van zich horen, want hij kon zich moeilijk inhouden. Jullie laten heel duidelijk horen dat jullie nog helemaal in de macht van de duivel zijn. Hij heeft jullie zinnen verblind. Jullie begrijpen er echt helemaal niets, maar dan ook niets van. Er viel weer een doodse stilte na deze uitbarsting. Jij kunt je beter niet in deze discussie mengen, beet de groepsleider hem toe. Je hebt niet het vermogen je fatsoenlijk uit te drukken. Elke keer en elke eerlijke discussie bombardeer jij plat. Johannes had zelf nog niets gezegd. Hij voelde zich gekwetst en diep bedroefd. Dat wat voor hem heilig en heerlijk was, werd hier even platvloers weggeveegd. Hij voelde weer die akelige beklemming die hem het spreken bijna belette. Net alsof de Heere zelf zijn mond stopte. Toch probeerde hij hen te waarschuwen. Er klonk bewogenheid in zijn stem. Hij kreeg ook tranen in de ogen. Ze werden toch even stil. Al wat God in zijn woord zegt is absolute waarheid. Als jullie de geest van God missen, dan zie je dat niet en voel je dat niet. Hebben jullie, onder het lezen van de Bijbel, die overweldigende majesteit van God spreken, wel eens in je hart gevoeld? Hij hield even stil. Niemand zei iets. In mijn gemeente kwam een jonge man naar me toe, die tot bekering gekomen was. Hij zei, dominee, ik heb nooit geweten dat er een duivel was, maar nu zet hij me voortdurend op de hielen. Als je de duivel dient, ook al is het onbewust, dan houdt hij zich rustig of hij verstopt zich, zodat je gelooft dat hij niet bestaat. De Heer Jezus heeft het zelf al degelijk ondervonden dat hij bestaat. Wie Jezus kent en volgt, weet het ook en voelt zijn aanvallen. Op Jezus en op zijn ware discipelen heeft hij het gemunt. Ze keken hem aan, allen met nijdige ogen. Arend knikte instemmend. Zo is het, zei hij. Dus we zijn allemaal dienaren van de duivel, zei de groepsleider nijdig. Zijn jullie alleen ware volgelingen van Jezus? Hij spuwde nu werkelijk vuur. Wat verbeelden jullie je wel? Met jullie antieke denkbeelden houden jullie de mensen dom en bang. Gelukkig dat wij in zo'n sfeer niet hoeven te leven. De anderen knikten instemmend en vielen hem bij. Johannes antwoordde, ik oordeel niet over jullie. Dat zal God eenmaal doen. Maar de apostel Paulus zegt dat als iemand een ander evangelie preekt, hij is vervloekt, zelfs al was het een engel uit de hemel. En de duivel kan zich veranderen in een engel des lichts en ook zijn dienaren. Als de duivel als een dominee komt, is hij veel gevaarlijker dan wanneer hij als een crimineel komt. Ieder mens die niet wedergeboren is, zit nog in de macht van de boze. De duivel heeft zijn zinnen verblend. Daarom zei de Heer Jezus tot de Farizeeërs: gij zijt uit uw vader de duivel. De groepsleider stak afwerend zijn hand uit. Genoeg, zei hij. Ik wens dit niet langer te horen. We maken er een eind aan. Met een diep, verdrietig gevoel verliet Johannes het seminarie. Zelden was hij zo neerslachtig geweest. Daar had hij de kerk waartoe hij behoorde, waarin de Heere hem geroepen had, aangetroffen zoals ze werkelijk is. Daar werd Christus door sommigen geloochend als de enige zaligmaker. Daar werd zijn godheid ontkend. Daar werden Gods geboden met voeten getreden. Daar werd goed gepraat, wat Gods woord een gruwel noemt. Diverse botsingen waren er nog geweest. Soms leek het alsof er een andere taal gesproken werd. Zo ver stonden ze van elkaar af. Zo groot was de onkunde en het onbegrip. Maar ook de vijandschap tegen de waarheid van God en tegen het werk van God had Johannes sterk gevoeld. Wat zit je in de put? Zei Eline. Viel het niet mee? Terwijl ze naar huis reden, vertelde hij alles. Kan ik eigenlijk nog wel in zo'n kerk blijven, Eline? Soms denk ik, heb ik mij niet vergist. Ben jij dan vergeten hoe duidelijk God je geroepen heeft? Zei Eline. En hoeveel zegeningen en wonderen heb je al niet van de Heere ontvangen in diezelfde kerk? Hoe zou het voor de Heere Jezus geweest zijn in de synagoge en in de tempel? Ze hadden zelfs een wet gemaakt dat een ieder die hem zou belijden de Christus te zijn uit de synagoge geworpen zou worden. De blindgeborene werd er ook uitgeworpen en toch ging de Heer Jezus naar diezelfde synagoge om daar het woord te verkondigen. Hij zelf noemde toch de tempel een moordenaarskuil. En toch sprak hij, was ik niet dagelijks bij u, lerende in de tempel? Ik geloof dat als de Heere daar kon blijven, dat wij er ook kunnen zijn. God zoekt juist het verlorene, het weggedrevene, het vijandige. Dat heb je toch zelf mee mogen maken? Hij keek een beetje verwonderd opzij. Die Eline. Hij wist er niets tegenin te brengen. Maar toch knapte hij er niet echt van op. Hij was diep gekwetst in zijn heiligste gevoelens, dat hij er zomaar niet bovenop was. Toen ze thuis kwamen, lag er een stapel post. Ze waren die avond nog gezellig samen. En onder het koffiedrinken begon hij de post door te werken. Er zat ook een brief tussen, van iemand die hij niet kende. Zo te zien was het een handschrift van een meisje of een jonge vrouw. Ze had geen naam en adres vermeld. Eigenlijk hield hij daar niet van. Maar toch begon hij te lezen. Geliefde dominee, ik voel mij van harte gedrongen u een briefje te schrijven. Want de Heere heeft grote dingen aan mij willen doen. Daarvoor heeft hij u willen gebruiken. U preekte 2 weken geleden in een evangelisatiegebouw in S. De middag dat u 's avonds daar zou preken, ging ik op bezoek bij mijn vriendin. Ik wist helemaal niet dat er die avond kerk was. Ik kwam zonder afspraak, want ik ben daar altijd welkom. Toen ik er was, zei ze, vanavond ga ik naar de kerk. Heb je zin om mee te gaan? Dat deed ik. Ik kende u helemaal niet, dus ik kwam niet om u. Het zaaltje zat stampvol. Achterin kon ik nog net een stoel in het pad krijgen. U preekte over de blindgeborene, hoe de Heer Jezus zijn ogen opende, zodat hij zien kon. Wat werd er een verlangen naar Christus in zijn hart geboren. Dat verlangen had ik ook, maar ik wist ook nog niet echt wie Jezus is. Die vraag van de Heer Jezus trof mij zo diep. Gelooft gij in de Zoon van God? En toen dat eerlijke antwoord. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mag? U zei, er was verlangen en verborgenheid. Ja, zo was het ook precies in mijn hart. Toen maakte de Heer Jezus zichzelf aan deze man bekend. Hij zag de alles, de bovengaande schoonheid en heerlijkheid van Christus. Hij aanbad hem. En dominee, terwijl u zo de heerlijkheid van Christus spreekte, gebeurde precies hetzelfde met mij. Ik zag hem met ogen van geloof. Ik aanbad hem met heel mijn ziel. Ik werd helemaal vol van hem. Ik zag niemand meer. Geen mensen, u niet. U had erom gebeden dat het zo zou mogen zijn dat we niemand zouden zien dan Jezus alleen. En dat gebeurde precies. Ik ben dagenlang vol geweest van hem alleen. Ik kon aan niemand en aan niets anders denken. Het was Jezus alleen. Zijn liefde, zijn heerlijkheid was onuitsprekelijk. Ik kan niet in woorden uitdrukken wat ik in hem mocht zien. Maar na verloop van tijd groeide in mij het verlangen om het ook aan u te schrijven. Het gaat wel niet om u, maar de Heere heeft u toch wel een gebruiken. U was het middel in zijn hand. Ik hoop dat het ook tot uw bemoediging mag zijn. Ik schrijf mijn naam er maar niet onder, want zijn naam moet alleen eeuwig de eer ontvangen. Toch dank ik aan u en bid ik voor u. Ik hoop dat de Heere u nog voor velen tot zegen mag stellen. Diep was Johannes ontroerd. Hij herinnerde zich die dienst heel goed. Hij had die avond bijzonder veel opening gehad in het spreken. Hij had ook gevoeld dat het woord kracht deed. Hij kon het kwijt. Er waren hongerige mensen die het opaten. Ja, toen was hij heel blij en bemoedigd naar huis gegaan. Wat is dat voor een brief? Vroeg Eline. Ze merkte dat het hem heel diep raakte. Met een gebroken stem begon hij voor te lezen. Maar hij kon niet verder. Hij gaf de brief aan haar. Lees zelf maar, zei hij. Er trok een diepe verwondering door hem heen. Ja, nu voelde hij dat het waar was wat Eline zei. In een kerk waarin de Heere zichzelf nog openbaarde, daar kon hij nog zijn. Daar wilde God hem gebruiken. Alle moeite en zwaarte viel van hem af. Hij tekende weer van gangser harte bij. Ook Eline had tranen in de ogen toen ze de brief gelezen had. Wat is de Heere goed en groot, Johannes, zei ze. Ik zou haar best wel eens willen ontmoeten. Dank u wel voor uw aandacht.